Vanmiddag, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar de eerste Thessalonicense brief. 1 Thessalonicense. En ik lees 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat er ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En het was maar een gedeelte uit deze eerste Thessalonicense brief wat wij gelezen hebben. Vermoedelijk ook het meest bekende gedeelte, althans de tweede helft van 1 Thessalonicense 4. En daarna is waarschijnlijk ook 1 Thessalonicense 5, althans het eerste gedeelte daarvan, nog bekend. En de rest van de brief niet zo erg. En dat komt omdat daar wat algemene vermaningen in staan en omdat de apostel daarin spreekt over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het schrijven van deze brief. Het zijn juist die omstandigheden die mij wat aanleiding gaven om daar nu bij deze gelegenheid over te spreken. Dat komt namelijk omdat die omstandigheden gevonden worden in het boek Handelingen, waar de apostel immers voor het eerst in Thessalonica komt, in Handelingen 17 is dat, en waar door zijn prediking de gemeente, de plaatselijke gemeente daar in Thessalonica gesticht wordt. Dat zijn die hoofdstukken die wij ook op de dinsdagavonden hier in deze plaats bespreken en inmiddels besproken hebben. Maar ik heb dat gedaan zonder daarbij in te gaan op de gelegenheden die dan aanleiding gaven tot het schrijven van deze brief. Maar het is wel zo dat hier in deze eerste Thessalonicense brief uitdrukkelijk teruggekomen wordt op de omstandigheden die hier in Handelingen genoemd zijn. Wij vinden dat bijvoorbeeld terug in 1 Thessalonicense 2, waar de apostel eerst spreekt over de tijd die hij bij de Thessalonicense heeft doorgebracht. Ik moet zeggen dat als wij het boek Handelingen lezen, dan lijkt het net alsof die dingen bij wijze van spreken bliksemsnel op elkaar volgen. Hij is nauwelijks in Thessalonica of er is weer gemurmureer, laat ik het net woord gebruiken deze keer. Hè. Er is weer gemurmureer en hij moet weer de plaats verlaten. Komt dan in Berea, daar is het wat anders, maar meteen gaat hij ook weer weg enzovoorts. Kortom, het lijkt net alsof het allemaal in hoog tempo gebeurt, maar in werkelijkheid was dat niet het geval. De apostels blijkt betrekkelijk lange tijd bij de Thessalonicense geweest te zijn, en dat is tenminste wat hij schrijft in deze eerste Thessalonicense brief. In hoofdstuk 2 vindt u daar dat hij begint te schrijven over zijn verblijf in de tijd in Thessalonica, Waar staat, want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. En hij begint dan te spreken over de situatie daar in Thessalonica en ook over die in Filippi die daar nog aan vooraf ging. Hij herinnert zich dat blijkbaar, dat was Handelingen 16 waar dat gebeurd is. Hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 2 vers 2. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Zodat hij hier inderdaad in vers 2 verwijst naar de gebeurtenissen van Handelingen 16, de gebeurtenissen in Filippi, waarin hij met Silas, of uitgebreid genoemd Silvanus, want zo heette de man helemaal voluit, waarin met Silas in de gevangenis was geworpen. En waarbij dan vervolgens de gevangenis niet zo gesloten blijkt te zijn als in die dagen nog gebruikelijk was. Dat wil zeggen, men kon er op een gegeven moment gewoon uit. Maar u weet hoe het gegaan is, de stokbewaarder en heel zijn huis. En als je het dan letterlijk neemt, betekent dat ook heel de gevangenis of de gevangenen kwamen daar tot geloof. Maar niettemin was daar in Filippi inderdaad veel strijds. En hij verwijst daarnaar in deze brief aan de Thessalonicenzen, die dat ongetwijfeld allemaal vernomen zullen hebben, omdat de apostel vanuit Filippi inderdaad in Thessalonica terechtkomt. En daar zal heus wel verteld zijn hoe het gegaan was in de voorgaande plaats waar de apostel enige tijd verbleven had. Dat vinden we dan vervolgens in Handelingen 17, waar de apostel in Thessalonica is. Van Thessalonica uit gaat hij naar Berea, en er werd daar ook een vergelijking gemaakt tussen Thessalonica, of de Thessalonicenzen, en vervolgens de Bereërs, in het tweede, volgende gedeelte althans, van Handelingen 17. Daarna vinden wij dat de apostel in Handelingen 17 Thessalonica verlaat en Silas en Timotheus daar achterlaat. Dat is in vers 14 van Handelingen 17. Waarna Paulus alleen verder reist naar Athene. Om een of andere reden is hij dus in Athene op de Areopagus alleen, om vervolgens daarna door te reizen naar Korinthe, waar zich weer bij hem voegen Silas en Timotheus, die hij in Thessalonica had achtergelaten. Of althans, Thessalonica en Berea vermoedelijk. Er staat er zo allemaal uitgebreid niet bij. Maar kennelijk ook in Thessalonica, omdat het nou eenmaal in de eerste Thessalonicense brief ook uitdrukkelijk vermeld wordt. Want daar lezen wij in 1 Thessalonicense 3. Daarom, vers 1, hè? 1 Thessalonicense 3. Daarom niet langer kunnende verdragen, dat deze begeerte, dat is gewoon een misverstand. Daarom niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. En zo gebeurde het dus ook in Handelingen 16 en 17. Hij kwam dus alleen in Athene en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Dat betekent dus inderdaad dat Timotheus niet slechts achterbleef in Berea, zoals uit Handelingen 17 vers 14 zou kunnen opgemaakt worden, maar dat hij ook de opdracht had om alsnog weer terug te keren naar Thessalonica om daar alsnog de gelovigen te bezoeken. Of Silas daar ook bij geweest is, dat blijft in het midden, maar in ieder geval Timotheus. Zodat Paulus zelf doorreisde vanuit Thessalonica en Berea naar Athene en vervolgens naar Korinthe. Maar vanuit Korinthe schrijft hij dan deze brief aan de Thessalonicenzen. En hij doet dat nadat Timotheus en Silas inmiddels weer bij hem zijn in Korinthe. Ze waren eerst achtergebleven, maar ze hebben zich nu weer bij hem gevoegd. En ze brengen kennelijk zeer gunstige mededelingen over de gemeente in Thessalonica aan Paulus. En Paulus zelf schrijft hen in 1 Thessalonicenzen 2, vers 17. Maar wij broeders van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloedigen benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus. Hij zegt wij, maar het is een soort bescheidenheidsmeervoud. En daarna zegt hij gewoon dat hij bedoelt ik. Hè? Ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satanas, de tegenstander dus, heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst, want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. En daarna zegt hij in 3 vers 1, daarom niet langer kunnende verdragen, hebben wij Gane willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus. Dat wil zeggen, zelf kon hij niet komen, wat voor reden dan ook, maar hij stuurt dan zijn mededienstknechten, Timotheus en Silas kennelijk ook, naar Thessalonica. Nogmaals, of Silas daar ook bij geweest is in Thessalonica, weet ik niet, maar die was ook achtergebleven, kennelijk ook met de een of andere opdracht. Maar deze twee hebben zich weer bij Paulus gevoegd in Korinthe, en vanuit Korinthe schrijft Paulus dan deze brief. Dat blijkt ook, want er staat in 1 Thessalonicense 1 vers 1, Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicense. En Timotheus en Silas, Silvanus, hebben zich dus weer bij Paulus gevoegd en ondertekenen, nou ja, boventekenen, hoe zeg je zoiets, mede deze brief. Daar gaat het om. Wat er voor bijzonders aan is in heel die geschiedenis, dat is dit. Het blijkt namelijk, en dan val ik meteen met de deur in huis, het blijkt namelijk hier uit de letterlijke inhoud van deze Thessalonicense brief, dat de apostel in die dagen wel degelijk, maar ik denk niet dat u eraan twijfelt, maar wel degelijk op de hoogte geweest is van de totale gemeentelijke waarheid. Kijk, in onze bestudering van Handelingen zien we steeds dat de apostel het evangelie predikt aan de Joden, die dan niet tot geloof komen, ook in Thessalonicense niet, in Thessalonica niet, maar het blijkt dan dat anderen dan de Joden in ieder geval tot geloof komen, zeg maar gewoon heidenen, want daar gaat het toch om, die komen wel tot geloof, en dan is soms de gedachte dat de apostel bij die gelegenheden dus het evangelie van het koninkrijk predikt, oftewel hij zou prediken, niet alleen dat de Heer Jezus Christus, of laat ik het anders zeggen, niet alleen dat Jezus de Christus is, maar ook dat deze Christus zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Nou is daar niks mee mis, want het is natuurlijk een volstrekt Bijbelse waarheid en wij geloven dat ook en leren dat in onze dagen uiteraard ook. Maar abusievelijk veronderstelt men dan dat de apostel in die dagen niet op de hoogte was, of nog niet op de hoogte was, van de werkelijke aard van de gemeente als gemeente van eerstelingen, die niet een aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk vertegenwoordigen, en die niet een aardse positie, maar een hemelse positie ontvangen. En vele zijn de commentaren, niet alleen op deze hoofdstukken uit Handelingen, maar zelfs ook, als gevolg daarvan, op deze Thessalonicense brief, die zeggen dat we hier in deze brieven nog niet met echt gemeentelijke waarheden van doen hebben, maar slechts met de prediking van het te openbaren koninkrijk op aarde. En dit is nu een misverstand, om twee redenen. Eén van die redenen hebben we op onze dinsdagavonden natuurlijk uitgebreid al bezien. Dat is dat uit weliswaar niet de letterlijke taal van deze hoofdstuk in Handelingen, maar wel degelijk uit de typologische betekenis daarvan blijkt dat er van gemeentelijke waarheid sprake is. Dan weet ik wel dat die typologie, nou laat ik maar rustig zeggen, eigenlijk volstrekt onbekend is, want daar komt er in de praktijk op neer. Typologie zoekt men hooguit in het oude, maar in het nieuwe doet men dat zelden of maar meestal helemaal nooit. Maar niettemin blijkt uit de typologische betekenis van deze geschiedenissen, uit Handelingen, dat er wel degelijk sprake is van gemeentelijke waarheid. Al was het maar omdat die gemeentelijke waarheid in de geschiedenis zelf tot uitdrukking komt. We hebben daar ook uitgebreid bij stilgestaan. En aan de andere kant is het zo dat uit de eerste Thessalonicense brief, en daarna ook uit de tweede overigens, volstrekt duidelijk naar voren komt dat de verwachting van de apostel zelf niet een aardse, maar een hemelse verwachting was. Of hij hen dat ooit gepredikt heeft, dat staat nog te bezien. Ik veronderstel overigens van wel, ik heb er ook wat redenen voor, maar het is niet, misschien niet 100% duidelijk. Maar in elk geval is het zo dat Paulus vanuit Korinthe, waar hij vervolgens verblijft, deze brief schrijft. En dat betekent dat hij in ieder geval in Korinthe op de hoogte is van deze gemeentelijke waarheid, die hij dan alsnog in deze brief heeft vastgelegd. En dat is te meer opmerkelijk omdat naar algemeen wordt aangenomen deze eerste Thessalonicense brief het oudste boek is van het Nieuwe Testament. Ik zei naar algemeen wordt aangenomen, ik weet het niet, ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, ik weet het echt niet, maar het zou best wel eens kunnen. In elk geval is het de eerste brief, de vroegste, de oudste brief van de apostel Paulus. En dat is maar belangrijk genoeg. Als nou blijkt namelijk dat de apostel in die brief gemeentelijke waarheid naar voren brengt, dan blijkt dan tevens dat de apostel zeker bij deze tweede zendingsreis van al deze dingen op de hoogte is. Ik heb er trouwens geen twijfel aan dat de man van al deze dingen op de hoogte was voor hij ooit maar aan zijn zendingsreis begon, maar dat is dan weer een ander verhaal. In ieder geval weet hij het hier. Dat ik er geen twijfel aan heb dat die man deze dingen wist voordat hij aan enige zendingsreis begon, dat is omdat het mij duidelijk lijkt dat de apostel tijdens zijn verblijf in Arabië, en vermoedelijk dus, maar dat weten we eigenlijk ook wel zeker, op de Sinaï, dat hij bij die gelegenheid dezelfde dingen gezien heeft die Mozes gezien heeft, en daarom volstrekt op de hoogte was van de gemeentelijke waarheden in onze bedeling. En als dat niet zo is, zou ik niet weten sinds wanneer hij die dingen dan wel weet. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval blijkt het uit deze eerste Thessalonicenzenbrief, waar de apostel twee dingen naar voren brengt die eigenlijk nog één geheel zijn, ook wanneer we ze in Bijbels verband bezien. De eerste is namelijk, wat we gelezen hebben, dat de wil van God is de heiligmaking van de gelovigen, met al wat daarmee samenhangt. En de tweede is dat de apostel vanaf vers 13 uitdrukkelijk spreekt over de opname van de gemeente. En het zal duidelijk zijn dat die opname van de gemeente uiteraard gemeentelijke waarheid is. Ik heb het dan ook niet erg op met de omgekeerde redenering. De omgekeerde redenering is namelijk deze. Aangezien Paulus in Handelingen kennelijk niet over gemeentelijke waarheid spreekt, dat is niet mijn redenering hoor, maar dat is een andere. Hè? Aangezien Paulus in Handelingen blijkbaar niet over gemeentelijke waarheid spreekt, en aangezien deze eerste Thessalonicense brief de oudste brief is van de apostel Paulus, is het dus zo dat Paulus in die eerste dagen van zijn bediening helemaal niet op de hoogte was van gemeentelijke waarheid. En dus kan zelfs in 1 Thessalonicense 4 niet eens sprake zijn van de opname van de gemeente. Dat is een redenering die je trouwens gewoon in de Companion Bijbel vindt. Ik zeg dat omdat ik die dingen nogal eens verkoop. Ja, service, dat zeg ik altijd maar. Maar u krijgt daarbij nu van mij in ieder geval deze concrete waarschuwing mee. Het is een volstrekt misverstand. Of het een misverstand is van Bullinger staat op te bezien. Vermoedelijk was het een misverstand van Welch, die verantwoordelijk was voor de samenstelling van de commentaren op het Nieuwe Testament in de Companion Bible. Maar dat even terzijde. Bullinger was toen namelijk al overleden. Maar dat allemaal even terzijde. Hoe het ook zij, de situatie ligt natuurlijk precies andersom. Het blijkt uit 1 Thessalonicense 4 dat de apostel een hemelse toekomstverwachting heeft. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele gemeente. Ook voor de Thessalonicense, dat lijkt me duidelijk. En daaruit blijkt dat hij van al deze zaken op de hoogte was. Hij brengt ze ook in de brief naar voren. Ik zou niet weten waarom hij ze ook niet gepredikt zou hebben. Bovendien, dat hij ze gepredikt heeft, zou in ieder geval kunnen blijken uit 1 Thessalonicense 5 vers 1, waar hij zegt, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Hij moet dus toch wel duidelijk over de toekomstverwachting van de gelovigen gesproken hebben. Hoe gedetailleerd weten we natuurlijk nooit, maar het feit dat we dat in Handelingen zelf niet kunnen vinden, wil nog niet zeggen dat hij er niet over gesproken heeft. Bovendien, in Handelingen vinden we ook niet zozeer prediking tot de gemeente, maar vinden we prediking aan hen die het evangelie helemaal niet kennen. Toch blijft de apostel geruime tijd in elke plaats waar hij kwam, en we zouden ons toch moeten afvragen wat hij dan gepredikt heeft aan degenen die inmiddels tot geloof gekomen waren. En dan blijft er toch weinig anders over dan dat de man gepredikt heeft over de aard en roeping van de gemeente. Zo zit het nou eenmaal. En daarvan vinden we dan ook bevestiging in elk geval in deze brief. Voor de goede orde, de apostel Paulus verwijst in deze Thessalonicense brief in de eerste plaats naar zijn verblijf in Filippi, concreet genoemd in 1 Thessalonicense 2 vers 2. Waarom hij dat doet? Wel eenvoudig om ons te verwijzen naar de geschiedenis aldaar. En het is natuurlijk, gaat nou wat te ver om daar gedetailleerd op in te gaan. Maar op de dinsdagavond hebben wij in ieder geval gezien dat die hele situatie daar in Filippi uitdrukking geeft aan de roeping van de gemeente. Punt 1, niet uit de Joden zozeer, maar uit de heidenen. En punt 2, ik zeg het toch maar weer iets zachter, Het blijkt dat die heidenen hoofdzakelijk behoren tot de 10 stammen van Israël. Want zo is dat dan toch. Het blijkt in Filippi geen synagoge te zijn. Dat wil zeggen, de Joden zijn er niet. Bovendien moet vastgesteld worden dat de 10 gemist worden. Dan zeggen wij, dat zijn de 10 mannen die nou eenmaal nodig zijn, volgens de Joodse traditie, om in de synagoge samen te kunnen komen officieel. Dat kon blijkbaar niet. Er was dus geen synagoge, al waren er wel Joden en zeker Joodse vrouwen. Maar de 10 waren er niet. En de 10 die er niet zijn, zijn ongetwijfeld een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat is erg leuk voor de Joden ook vandaag, die dan kennelijk toch weten dat als de 10 er niet zijn, dan kan men niet samenkomen. Met andere woorden, als de 10 er niet zijn, begint het koninkrijk niet. Kortom, het koninkrijk komt pas als ook de 10 stammen, want dat zijn ze natuurlijk, verzameld zullen worden. Want het koninkrijk wordt gevormd door de 2 en 10 stammen van Israël. Datzelfde geldt vervolgens uiteraard ook voor het verborgen koninkrijk in onze dagen. Dat gaat niet buiten de 10 om, maar integendeel, dat gaat wel degelijk via de 10 stammen van Israël. De 10 die nog steeds, ook in onze dagen, in de gevangenis zijn, in ballingschap zijn, zoals dat dan ook in Filippi wordt uitgebeeld, want Paulus komt dan weliswaar niet in de synagoge terecht, maar wel in de gevangenis. Oftewel niet bij de Joden, maar bij de ballingen. En die ballingen zijn dan nadrukkelijk niet zozeer de Joden, maar eigenlijk, maar het gaat om typologie natuurlijk, maar eigenlijk de uitbeelding van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn. Alwaar Saulus en Silas terechtkomen. En dan weten we meteen waarom Silvanus' naam verkort wordt tot Silas. Want als je het verkort, is het hetzelfde als de naam van Saulus. Zodat je dan inderdaad 2 mannen krijgt onder 1 en dezelfde naam. En dat is altijd de uitbeelding van het eerstgeboorterechten van de roeping van de gemeente in onze dagen. He? Voor de gelegenheid wordt zijn naam dus verkort. Van Silvanus tot Silas. Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi. En die gevangenis blijkt ineens geen gevangenis meer te zijn. Al blijft iedereen er keurig in. En daar gaat het maar om. Zo is het ook inderdaad met betrekking tot de gemeente als geheel. Het is een gevangenis en toch zijn we in die gevangenis vrij. En aan de andere kant is het van toepassing op die 10 stammen van Israël die nog steeds in ballingschap zijn. Hoewel niet verplicht, ze kunnen eruit. Maar waarom zouden zij? Als men verbonden wordt met de levende Heer, heeft men een vaderland. Maar zij verwachten ook niet het vaderland hier op aarde en Kanaan beneden. Maar zij of wij verwachten uiteraard een vaderland in de hemel. En daar gaan we in zonder overigens uit deze gevangenis en ballingschap hier beneden te verdwijnen. En daar gaat het maar om. Een volstrekt beeld dus van gemeentelijke waarheid. Nou, daarna spreekt hij over zijn verblijf in Thessalonica. Waar uiteraard, zoals we weten, de Joden, dat wil zeggen de synagogen, de Joden geen interesse hadden. Ze waren ongehoorzaam, ze waren jaloers. Ze namen boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep, enzovoorts. Kortom, in feite moesten Saulus en Silas, en Timotheus uiteraard, de stad verlaten en gingen toen, om even het verhaal te volgen, naar Berea. Daar heb ik al het een en ander van gezegd, ook op de dinsdagavond. Blijft niks anders over dan te concluderen dat Berea hetzelfde is als Hebreeën. Oftewel, de Bereërs zijn Hebreeën. Het is hetzelfde woord. Ik kan het ook niet helpen. Waarbij in Thessalonica gesproken wordt over de synagogen, 2 stammen, de Joden dus. Dan gaat de apostel vervolgens naar Berea, waar men edelere is, omdat men daar alle dagen het woord onderzoekt met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren en velen uit hen geloven. Dat is typologisch de aanduiding van dat inderdaad velen uit de 10 stammen, uit de Hebreeën, tot geloof komen, in tegenstelling tot de weinigen uit de synagogen, uit de Joden. Misschien wel aardig om er eens even verder op in te gaan. Berea, die naam komen we ook tegen in Iberia. En Iberia is, behalve een vliegtuigmaatschappij natuurlijk, Iberia is de aanduiding van Spanje en Portugal, het Iberisch schiereiland. Ik ben er kort geleden achtergekomen waar de naam vandaan komt, waarom het zo heet. Wel, heel eenvoudig, omdat de eerste bewoners van het Iberisch schiereiland Iberiërs waren. En dus Hebreeën. Ze zijn er over het algemeen niet meer, omdat bekend is dat die Iberiërs vervolgens Spanje verlaten hebben, naar het noordoosten zijn gereisd. Daar heb je trouwens een rivier, die heet ook zo, de Ebro. En er is een stad genaamd Cadiz tegenwoordig, Cadiz of hoe je dat maar uitspreekt, maar het was oorspronkelijk Gades, genoemd naar Gad, kennelijk de stam van Gad, is volstrekt hetzelfde woord. En vervolgens zijn zij vanuit het zijn ze noordelijke gereisd, eventueel zelfs naar, hoe heet het daar, Bretagne, dan ben je in Frankrijk langzamerhand natuurlijk, Bretagne, hetzelfde woord, nog steeds hetzelfde woord, Iberia, de Ebro, Bretagne, en vervolgens zijn ze overgestoken naar Brittannië, nog steeds onder dezelfde naam. De naam is dus in feite overgegaan naar de Britse eilanden, laat ik het zo zeggen. En die Iberiërs schijnen dus dwars over het Spaanse en Portugese schiereiland overgestoken te zijn naar de Britse eilanden. Er is nog iets interessants bij trouwens. Er blijkt namelijk dat, maar dat heeft met Thessalonicense natuurlijk niet zoveel van doen, maar het blijkt zelfs dat die Iberiërs al in Spanje terechtkwamen in de tijd van dat Israël nog door de woestijn trok onderweg naar Canaan. Dat wil zeggen dat een deel van Israël weliswaar uit Egypte bevrijd is geworden, maar vervolgens niet naar Canaan is gegaan, maar schepen heeft gezet. Hoe heet zoiets zo? Schepen? Nee, dat weet ik niet. Koers heeft gezet. Schepen is gegaan, ja. Schepen is gegaan en koers heeft gezet precies de andere kant op, namelijk naar de westzijde van de Middellandse Zee. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal uit de Bijbel te bewijzen, maar in de Bijbel vind je wel degelijk dat in de woestijn de stammen van Israël in aantal bijzonder zijn toegenomen op enige stammen na die niet toenamen, maar integendeel zijn afgenomen. Waarna de volgende vraag is, waar zijn die jongens allemaal gebleven? En uit de ongewijde geschiedenis vind je inderdaad Iberiërs, oftewel Hebreeën, want dat is heus hetzelfde, die in diezelfde tijd terecht zijn gekomen, helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee, en die richting verder hebben gekoerst. Dat ik het ook aanhaal, is omdat dat ook de koers was die de apostel Paulus heeft uitgezet voor zichzelf. Zijn gedachte was namelijk om via Rome te reizen, inderdaad naar Iberia. Nee, niet met Iberia, want die vliegtuigen waren er nog niet, maar wel naar Iberia, oftewel naar Spanje inderdaad. Waarmee hij dan inderdaad op de koers zou zitten van de meest oorspronkelijke Hebreeën die dan niet in het land zijn aangekomen, maar de andere kant op zijn gaan. Meteen dus zijn gaan zwerven, zal ik maar zeggen, en zich een andere ballingschap hebben verkozen. Dus er zou een goede reden voor te bedenken zijn waarom ze dat gedaan hebben, hè? Maar stel nou, je komt uit Egypte en de Heer geeft je die wet. En je denkt daar eens goed over na. Dan kom je toch tot ontdekking dat je in feite niet onder die wet kunt leven. Misschien konden ze ook niet zeggen, al wat de Heer geboden heeft zullen wij doen. En dus zijn ze maar de andere kant op gegaan. Ik zou het een goed argument vinden. Maar goed, dat staat natuurlijk nergens in de Bijbel, dus je mag het weer vergeten. Maar ik zou het persoonlijk een goed argument gevonden hebben om dan maar de andere kant op te gaan. Als je dan toch vrij geworden bent, hè, waarom zou je dan meteen in de slavernij van de wet terechtkomen? Nou ja, goed, dat allemaal even terzijde. Wat de apostel dus wel degelijk aanhaalt is zijn verblijf in Thessalonica en daarna via Berea komt hij dan in Athene. Die situatie in Athene haalt hij ook aan. Want dat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 3, vers 1. Daarom, niet langer kunnende verdragen, hebben wij gane willen te Athene alleen gelaten worden. Hij kon zelf, om wat voor reden dan ook, niet naar Thessalonica terug. En daarom ging hij alleen verder en zond hij zijn metgezellen Timotheus in elk geval en Silas naar Thessalonica. En in Athene krijgen we net zo'n soort verhaal, waar immers de apostel terechtkomt op de Areopagus, die hoe dan ook een uitbeelding is van de gemeente, omdat het de Areopagus de plaats is waar de Ecclesia van Athene, de Ecclesia, de volksvergadering, de hoogste rechtsprekende instantie van Athene, hè, waar de Ecclesia, want dat is het woord ervoor, waar de Ecclesia gezeteld was, haar zetel had en inderdaad recht sprak. En op die plaats sprak dan ook de apostel Paulus, alsof hij een Areopagiet was. Alsof hij behoorde tot die Ecclesia. Nou, hij hoorde wel tot de Ecclesia, ook een Ecclesia met een hoge positie, namelijk op een hoge berg, maar niet die van Athene uiteraard, maar die de Ecclesia die een hemelsburgerschap heeft ontvangen. En de berg, de hoge berg, is nou eenmaal altijd een beeld van de hemel. Kortom, die hele situatie in Athene, de plaats ook van waar wijsheid gevonden werd, het centrum van de beschaafde wereld, zeggen we dan, maar in feite de plaats waar men zou moeten komen tot wijsheid, wel op die plaats gaf de apostel zijn wijsheid die hij ontvangen had door. En het lijkt me duidelijk dat de wijsheid Gods die hij ontvangen had bestaat in verborgenheid, welke bedekt was. He? Want dat staat in 1 Korinthe 2. Wij spreken de wijsheid Gods. Waar zou je dat moeten doen? Op de Areopagus in Athene natuurlijk. De plaats van de Ecclesia. Maar hij zegt bestaande in verborgenheid. En vervolgens spreekt hij inderdaad over gemeentelijke waarheid. Kortom, de hele situatie van de apostel Paulus in Athene is een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Hij predikte gewoon het evangelie. Dat wil zeggen, dat is wat er gehoord werd, maar wat er gezien kon worden, was gemeentelijke waarheid. En dat geldt voor zoveel van die gebeurtenissen uit de bediening van de apostel Paulus. Wat dat betreft komt dat overeen met het leven en werken van de Heer Jezus, waarbij hij weliswaar sprak aan de ene kant, maar waarbij hij ook het een en ander demonstreerde. Ik denk daarbij voornamelijk ook aan of in de eerste plaats althans, aan Matthäus 13, waar de Heer scheep ging, eveneens, hè, scheep ging, jawel, en de scharen op de oever toesprak, in de vorm van gelijkenissen, en daarna gaf hij als commentaar erop, het volk hoort, maar verstaat niet, en dat zat hem in die gelijkenissen, denken we dan meteen, maar het volk zag en bemerkte niet. En dat was omdat uiteraard dat wat er te zien viel door hen niet begrepen wordt. Maar dat betekent dat wat er te zien viel inderdaad ook een boodschap inhield. De positie van de Heer, namelijk in het schip, van wal stekend, dat deed hij in dubbel opzicht dus bij die gelegenheid, hè, van wal stekend en koers zettend naar de heiden in het algemeen, maar natuurlijk weer in het bijzonder koers zettend naar degene die leefden aan de eilanden der zee, enzovoorts, hè? De einden der aarde, en daarmee ook uitdrukking geven aan de positie van die 10 stammen. Maar hoe dat ook zij, men zag, maar bemerkte niet, en men hoorde en verstond niet. En hetzelfde gebeurt natuurlijk ook bij de apostel Paulus, die sprekend gewoon het evangelie brengt, maar die in zijn omstandigheden uitdrukking geeft aan deze gemeentelijke waarheden. Nou, na Athene komt hij dan in Korinthe, waar zich ook weer Silas en Timotheus bij hem voegen. En dat is dan aanleiding voor het schrijven van deze brief. Deze brief dan, waarin de apostel, de Thessalonicens en dus de gelovigen in het algemeen oproept in de eerste plaats om trouw te zijn in de verdrukkingen die men leidt. Verdrukkingen ter wille van het geloof uiteraard, over andere verdrukkingen gaat het niet. Dat is wat we lezen in elk geval in 1 Thessalonicens 3... Verdrukkingen die de apostel Paulus zelf ondergaan had en waarheen hij zojuist ook verwezen had. Verdrukkingen waarin ook de Thessalonicenzen bleven. Maar hij zegt, vat het maar positief op, want die verdrukking die is inderdaad nuttig voor het doel wat God zich met uw leven gesteld heeft. Want de wil van God voor uw leven is inderdaad heiligmaking. En het zijn ongetwijfeld twee dingen die daarin een rol spelen, een belangrijke rol in heiligmaking. De ene is het woord van God, uiteraard, want daardoor wordt men geheiligd. Aan de andere kant, dat is de negatieve kant, is dat ook verdrukking. Verdrukking uiteraard terwille van het geloof. Dat in het bijzonder, hè, daar gaat het altijd om. Want dat zijn dan twee manieren waarop men geheiligd, Wat namelijk heel of één gemaakt wordt met de Heer. Ene natuurlijk de positieve manier van het woord, waardoor uiteraard communicatie en dus gemeenschap en heiliging tot stand komt. De andere manier is die van de verdrukking van de kant van de wereld, waardoor we inderdaad meer geneigd zullen zijn om die wereld dan inderdaad maar los te laten en onze aandacht, onze ogen dus eigenlijk gericht te houden op de Heer. En dat is inderdaad de bedoeling. Het wordt op andere plaatsen natuurlijk ook veel uitgebreider gezegd, namen in bijvoorbeeld Romeinen 5, de eerste gedeelte van het hoofdstuk, maar hier uiteraard ook. Die verdrukking werkt positief uit, en dat zeker in samenhang met het woord van God. En dan krijgen we inderdaad 1 Thessalonicenzen 4, waar de apostel zegt in vanaf vers 1, voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij meer overvloedig wordt. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, dat deze Thessalonicenzen van Paulus en de zijnen hebben ontvangen hoe zij zouden moeten wandelen om God te behagen. Eigenaardig is dat in het algemeen gesproken daartoe niet eens rechtstreeks instructies gegeven worden in de prediking of in de, althans die we in de Bijbel hebben, of in de brieven, want dat is niet eens zo, daar vinden we hooguit enkele bijzonder algemene aanwijzingen, maar in de praktijk is het zo dat de apostel Paulus gewoon zijn wijze van doen, zijn leefwijze ook ten voorbeeld stelt aan de gelovigen. En dat staat op zeer vele plaatsen. Ik meen trouwens dat ik het ook gelezen heb in het eerste of dan wel in het tweede hoofdstuk. Even kijken. 3 vers 3? Nee, dat gaat over, gij weet zelf dat wij hiertoe tot verdrukkingen gesteld zijn. Dat is natuurlijk een voorbeeld. Nee, ik bedoelde 1 vers 6. En eigenlijk vanaf vers 5, want daar staat, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in krachten in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig, gewoon hoe dus, hè, hoedanig wij onder u geweest zijn, om uwentwil. En Paulus verwijst dus naar zijn wijze van doen, zijn handelwijze in het algemeen, in de dagen dat hij verkeerde te midden van de Thessalonicenzen. Want die uitdrukking, en niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, duidt op niet de inhoud van de prediking, maar de wijze van zijn prediking. En daarom staat het niet alleen in woorden, want dat is de inhoud van de prediking, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Als u het mij vraagt, is dat uiteraard hetzelfde. Heilige Geest en kracht. Kracht is die Heilige Geest. En vervolgens en in vele verzekerdheid. Met overtuigingen natuurlijk. Hè? Zo heeft hij onder hen gehandeld en gepredikt. En daarna zegt hij, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn, om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden. Zij zijn dus ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. Op een andere plaats zegt de apostel, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus het grote voorbeeld is en was voor de apostel Paulus. En daarna is de apostel Paulus het grote voorbeeld voor de gelovigen van onze bedeling. Daarna kun je de apostel Paulus daar natuurlijk ook tussen weg laten. Het blijft natuurlijk zo dat de Heer zelf ons voorbeeld is. Maar hier wordt het naast elkaar gezet als het ware. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebben in vele verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en zelfs in Achaïe, van waaruit deze brief uiteraard geschreven wordt. Nou, hoe dat ook zij, de apostel stelt zijn eigen levenswijze als voorbeeld en hij doet dat inderdaad op vele plaatsen. Ook waar het gaat om bijvoorbeeld de viering van het avondmaal. In 1 Korinthe 11 zegt hij, want zelf heb ik ontvangen wat ik ook u weder overgeleverd heb. Enzovoorts. Hè? Dat is niet omdat het wetten of voorschriften zijn, Maar het is een zaak van traditie, van leefwijze, die van de Heer zelf afkomstig is en die daarna door de gelovigen wordt overgenomen. Dat is het. En die leefwijze veronderstelt inderdaad heiligmaking. Dat wil zeggen, die leefwijze, die is niet zo moeilijk wanneer men inderdaad aan de ene kant door het woord met de Heer verbonden wordt, geheiligd wordt, en aan de andere kant ook door verdrukking, want dat is natuurlijk ook zo. Beide dingen gaan gelijk op en ze vormen de achtergrond van deze Thessalonicense brief. Maar de apostel klaagt niet dat zij niet in overeenstemming met deze dingen leven. Hij zegt alleen dat zij daarin meer overvloedig zouden moeten worden. Het gedeelte wat ik net las uit hoofdstuk 1 geeft natuurlijk duidelijk aan dat de apostel niet ontevreden was over de situatie in Thessalonica. In tegenstelling tot de brief die hij later, of brieven die hij later schrijft aan de Corinthiërs, daar was hij wel ontevreden over. Dat ging helemaal niet zoals het moest. Maar over de Thessalonicenzen is hij zeer tevreden en hij zegt alleen, de bedoeling is dat gij meer overvloedig wordt. Hij zegt dat ook in vers 9 en 10 van hoofdstuk 4. Vers 9. Zo dan die dit verwerp, die verwerp. Nee, vers 9. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve. Hij vond kennelijk dat het voldoende aanwezig was. Want gij zelven zijt door God, van God geleerd om elkander lief te hebben. Paulus zegt, ik hoef het u niet te zeggen. Gij zijt van God geleerd daarin, het gebeurt al. En dat zegt ook vers 10. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Men kan daarin toenemen. En dat is dus ook wat in vers 1, het einde van vers 1 gezegd wordt. Dat gij meer overvloedig wordt. En dan vers 2. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. Dat is waar de wil van God inderdaad voor alle gelovigen, dat ze geheiligd worden. Het is één ding dat een mens tot geloof komt in de Heere Jezus Christus. Het is een andere ding dat dat geloof ook uitwerkt in het leven van die gelovigen. Ik moet er meteen bij zeggen, maar u kent dat langzamerhand hopelijk wel. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik onder uitwerking van geloof niet in de eerste plaats versta een andere leefwijze aan de buitenkant. Hoewel het erbij hoort zonder enige twijfel. Maar we slaan dan wat over. Waar het in de eerste plaats om gaat is dat het een uitwerking heeft, dat geloof, hè, dat het een uitwerking heeft in het denken van de gelovigen. En ik heb ook al eens eerder gezegd, dat is eigenlijk zijn leven. Het leven bestaat niet uit je armen en benen bewegen, ergens naartoe gaan, bepaalde dingen doen. Het leven bestaat primair, niet uitsluitend, maar toch wel voor veruit het grootste gedeelte, uit het denken van de mens. Ik heb al eerder gezegd, die uiterlijke dingen betekenen betrekkelijk weinig. Waar het om gaat is hoe wij die uiterlijke dingen verwerken. Wat wij ermee doen, hoe wij ze beoordelen, hoe wij er tegenaan kijken. De dingen van onszelf, de dingen van anderen, de wereld als zodanig. En bovendien de dingen van de Heer. Hoe wij ze inhoud geven, hoe wij ze ons voorstellen, hoe wij ze waarderen. Dat is werkelijk ons leven en dat is ook bepalend voor wie wij zijn. Dat is weer wat anders dan hoe wij zijn, maar het is bepalend voor wie wij zijn. Wat er van naar buiten komt, ach, daarin kan ons zoveel bedriegen, laat ik het zo zeggen. De buitenkant, de buitenkant laat de mens gewoonlijk anders zien dan hij werkelijk is. En het is heel moeilijk om door zo'n buitenkant door te kijken. Daar gaat het dus ook niet primair om. Waar het werkelijk om gaat is om de binnenkant. En hoe dan ook, we hebben een God van wie gezegd wordt dat hij niet aanziet wat voor ogen is, maar dat hij aanziet het hart. Het inwendige woord.
12 vers 2.
Dat is precies wat ik bedoel. Waar in de Romeinenbrief namelijk gesproken gaat worden vanaf hoofdstuk 12 over de praktische consequenties van het geloof van de gelovigen, wordt als eerste gezegd, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing, dus gemoeds in de vernieuwing van uw denken. Dus daar gaat het om. Dat is wat een mens werkelijk verandert. De binnenkant, de buitenkant, ja, daar gaat het ook wel over. Maar begrijp me dan goed, voor zover er sprake is van een buitenkant, van uiterlijke dingen, moet het toch moeten we toch ons realiseren dat die uiterlijke dingen de uitwerking zouden moeten zijn van wat er inwendig in de mens is. Dat is ook lang niet altijd het geval, dat zei ik al, maar zo zou het dan moeten zijn. En door nadruk te leggen op de uitwendige dingen, wordt gewoonlijk juist het inwendige van de mens, zijn denken enzovoorts, wordt daarbij veronachtzaamd. En het punt is dan dat als de prediking gericht is op de uiterlijke verandering van mensen en in hun leefwijze naar buiten toe, dat daarmee mensen, kunstjes leren, toneel gaan spelen. Ja, dat is een ander woord voor huichelen, maar ik zei het toch netjes. Hè? Toneel gaan spelen enzovoort. Zij doen zich anders voor dan ze zijn. Zij doen zich namelijk voor als degene waarvan ze denken dat ze die zouden moeten zijn. Zeg ik het zo goed? Geloof het wel. Hè? En dat is niet de bedoeling. Daardoor wordt een mens juist weer een slaaf. Een slaaf van het verwachtingspatroon van anderen en zelfs van henzelf. Hoe zou ik moeten doen? Nou, dat zouden mensen niet af moeten vragen. Hoe hij zou moeten doen, moet voortkomen uit hoe hij staat tegenover de Heer, moet voortkomen uit wat in hem is. En pas als dat gebeurt, is hij echt vrij, omdat het dan van binnenuit komt. Het verschil tussen oud en nieuw verbond is immers dat in het oude verbond de wet te dragen werd gegeven op stenen tafelen. En de mens kon ze niet dragen. Ging het om de buitenkant immers. Terwijl het onder het nieuwe verbond, Gods woord, de wet dus zeg maar gewoon, maar Gods woord in het algemeen, geschreven wordt in het binnenste van de mens. Daar is geen sprake van dragen. Dan kun je wel zeggen, ik draag het toch mee in mijn hart. Jawel, maar het gaat er niet om dat dat werken is of zoiets, of dat het vermoeiend is. Integendeel. Dan zijn wij nou eenmaal zo. Dan is dat woord nou eenmaal in ons. En het leven vanuit en in overeenstemming met het woord is dan geen opgave of verplichting, maar een vanzelfsprekende zaak. Komt gewoon uit het hart en dus uit het geloof voort. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Als dat gebeurt, dan is men werkelijk vrij. En als men die dingen moet imiteren, als men toneel moet spelen dus, dan is men slaaf. En bovendien zal het tot gevolg hebben dat men de noodzaak van het hebben van het woord van God in het hart, dat men die noodzaak niet meer inziet. En dat is in de praktijk ook zo, want het zal u langzamerhand ook wel opgevallen zijn, dat velen die zich christen noemen geen enkele belangstelling hebben voor het woord van God. Ze hebben andere dingen in hun hart, maar aan de buitenkant wel proberen om, zoals het heet, als christen te leven. En niet alleen vele christenen, maar uiteraard ook vele niet-christenen menen dat het christendom slechts bestaat uit het leven volgens bepaalde richtlijnen en tradities. En dat is absoluut, maar ook absoluut niet het geval. Integendeel, het is andersom. Het is leven vanuit het hart. Maar de clue is dat eerst het hart gevuld zou moeten worden met het woord van God. Het woord van Christus. Wonen rijkelijk in u. Colossense en de paralleltekst dan ook maar meteen uit Efeze. Wordt vervuld met de geest. En als dat woord en die geest in ons leeft, dan komt dat vanzelf uiteraard naar buiten. Daar maak ik me niet ongerust over. Dus geen enkele reden toe. Dan komt dat naar buiten. Als een vanzelfsprekende zaak en zeker ook onder omstandigheden van druk. Want dat is ook inderdaad waarover gesproken wordt hier in de brief van Thessalonicenzen. En dat is wat heilig maakt. Het ontvangen van het woord van God in het hart, dat is ook wat vrij maakt. Vandaar dat men onder het nieuwe verbond vrij is. Ja, de overeenkomst tussen oud en nieuw verbond is dat men onder beide omstandigheden zou moeten leven uit het woord van God. Maar onder het oude verbond is het een opgave. En onder het nieuwe verbond ontstaan er vanzelf. Uit het woord. Wat men dus zou moeten doen, is dat woord in zich opnemen. Het water drinken, zal ik maar zeggen, met een andere Bijbels en zelfs Nieuw Testamentisch beeld. Men zou het woord in zich op moeten nemen en dan komt de rest vanzelf. En wat de apostel hier dan ook aan de Thessalonicenzen schrijft, is dat dat inderdaad zo gaat. Dat het de bedoeling is dat de gelovige geheiligd wordt. En bedenk dan dat het verschil tussen de ongelovige en de gelovige, of tussen de wereld en de gemeente, niet bestaat in de uiterlijke dingen, want we drinken allemaal koffie en er waren nog een paar dingen die we ook allemaal doen. Maar het grote verschil is dat wij het leven Gods en het woord van God in onze harten hebben, met als consequentie dat wij daardoor door dat woord steeds verder los komen te staan van de wereld. En die wereld wordt dan niet gevormd door uiterlijke dingen, maar die wereld wordt gevormd door het denken. Door dat wat de wereld denkt. Dat is de wereld. Ik zeg altijd, zolang het oppervlakkig blijft, kun je heel goed met ongelovigen omgaan. Maar zodra het serieus wordt, zodra het diepzinnig moet gaan worden, zodra we spreken over wat de mens, de ongelovige en de gelovige, beweegt, hoe je tegen de dingen aankijkt, hoe je ze verwerkt en beziet, wel, dan blijkt het grote verschil en dan blijkt er geen contact meer mogelijk. Oppervlakkig is het probleem niet. Dat gaat heel goed. Die oppervlakkige scheiding hoeft er ook helemaal niet te zijn. Die scheiding zou in het hart moeten zijn. Daar gaat het om. Nou ja. Hoe dat ook zij, de apostel zegt, dit is de wil van God, u heilig maken. En dan staat er meteen dat gij u onthoudt van de hoererij. En dat in ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Nou, het kan best zijn dat de apostel daarbij denkt aan de dingen die verband houden met seksualiteit en dat soort zaken. Want wij denken bij hoererij gewoonlijk altijd meteen daaraan. Maar we zouden dat toch af moeten leren. Niet dat we daar niet aan zouden moeten denken dan. Maar we zouden bij hoererij in de eerste plaats moeten denken aan ontrouw. Ontrouw namelijk ten opzichte van de Heer zelf. Daar gaat het om. Met hem zijn we verbonden. Met hem zijn we heel gemaakt. Eén geworden. Hetzelfde hoofdstuk wat ik citeerde uit het Oude Testament, Jeremia 31, waar staat dat het onder het Nieuwe Verbond het woord Gods in het hart geschreven wordt. Hetzelfde Jeremia 31 zegt dat in de nieuwe schepping, en dat zijn wij geworden, dat in de nieuwe schepping de vrouw de man zou omvangen. Waarbij de man uiteraard Christus is en de vrouw staat in ieder geval voor de gelovigen. Dan ga ik er niet al te diep op in, maar in ieder geval voor de gelovigen. Met wie die gelovigen verbonden zijn. En wij als gemeente en als gelovigen individueel zijn verbonden met de levende Christus. Wij zouden hem trouw moeten zijn en dus inderdaad hem dienen zoals de vrouw de man zou dienen. Staat niet voor niks allemaal uitgebreid in de Bijbel. Hoe het ook zij, als er staat dat gij u onthoudt van hoererij, dan is dat het allereerste begin van heiligmaking. Het is het eerste principe. Het gaat om een één zijn met de Heer, en hoererij is het woord voor één zijn met, nou ja, niet met de Heer, met iets anders in ieder geval. En in het algemeen staat het dan voor de wereld uiteraard. En ook als in vers 4 staat dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, dan zouden we dat toch in allereerste plaats in deze betekenis van hoererij moeten uitleggen. Ons vat is gewoon ons lichaam. En wanneer we dat bezitten en dus beheren in heiligmaking en eer, wil inderdaad zeggen dat we ons bewust zijn dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont. En dat is dan de formulering uit de, met name de eerste Korinthebrief, waar ook trouwens gezegd wordt dat een gelovige zich zou onthouden van hoererij en zich dus niet zou bezighouden met de afgoden en dat soort zaken meer. Dat is allemaal de eerste Korinthebrief. Maar dat is hier precies hetzelfde. Dat je u onthoudt van de hoererij, want dat is het tegenovergestelde van heel of heiligmaking of eenmaking. En dan vers 5, niet in beweging der begeerlijkheid. De vertalers waren bang dat we niet begrepen dat het om kwade dingen ging. Dus je hebt dat voor de duidelijkheid erbij gezet. Hè? Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. De natuurlijke mens leeft vanuit zijn natuurlijke begeerden. De gelovige mens leeft uiteraard vanuit het geloof. Of moet ik zeggen, de geestelijke mens, want dat is het echte tegenovergestelde van de natuurlijke mens. Hè? De geestelijke mens leeft vanuit de geest. Maar dat is hetzelfde als de gelovige mens leeft vanuit het woord. Want het woord en de geest, dat is nog altijd synoniem. Inderdaad, de heidenen kennen slechts de zienlijke dingen en de natuurlijke begeerlijkheid. Eigenlijk niet veel meer dan instinct trouwens hoor. maar die kennen God niet. Wij kennen God wel, en het is dus inderdaad de bedoeling dat we in overeenstemming met wat wij geloven leven. Dat leven uitleven dus ook in de praktijk. En de eerste consequentie daarvan is die van vers 6, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen. En dat is uiteraard ook hetzelfde. Vertreden en bedriegen, men vertreedt hem door hem te bedriegen. Vertreden heeft te maken met minachting eigenlijk. En bedriegen ook. Je kunt alleen iemand bedriegen wanneer je gebrek hebt aan respect. Daar komt het op neer. En vervolgens wanneer er gebrek is aan liefde voor elkaar. Dus dat niet iemand zijn broeder vertreden of bedriegen, in zijn handeling, in zijn doen en laten dus. Want de Heer is wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. De grondgedachte daarbij is dat als wij geheiligd zijn of worden, dan worden wij verbonden, één, worden wij verbonden met de levende Christus. Wel, als dat voor een ieder van ons geldt, betekent het dat we dus ook verbonden worden met elkaar. Want in Christus zijn wij verbonden met elkaar. Met dezelfde kracht waarmee wij ook verbonden zijn met de levende Christus, uiteraard. En onze verbinding met de levende Christus veronderstelt dat wij hem, Christus, lief hebben. Maar met dezelfde kracht kan gezegd worden dat wij dan ook elkaar zouden lief hebben. En wanneer wij dat weten, ons dat bewust zijn, dan is er al heel wat gewonnen. Nee, wanneer we ons dat bewust zijn, zal het ook veel makkelijker gaan. Zo zit het gewoon. Niet als een opgave, zo van nou moet ik het, maar wel als van ja, het is het logisch gevolg. Hè? Want zoals de Heer ons ziet in Christus, zo zouden wij ook elkaar moeten zien in Christus. En gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft, zouden wij elkaar moeten vergeven en al dat soort dingen meer. En gelijk de Heer niet onze uiterlijke mens, maar het hart aanziet, zouden wij ook van elkaar niet de uiterlijke mens, maar het hart aan moeten zien. En nogmaals, daar kan veel verschil tussen zitten. Nou. En dan staat er, want de Heer is wreker over dit alles. Dat is toch een soort bedreiging, denk ik dan. Hè? De Heer is wreker over dit alles. Dat betekent dus dat wanneer wij elkander niet lief hebben, dus wel vertreden en bedriegen in onze handeling, dan zal de Heer dit alles wreken. De vraag is alleen wanneer. En het risico lopen wij vervolgens door een keuze te willen maken tussen twee mogelijkheden. De ene is namelijk, hij wreekt het bij de opname van de gemeente, die per slotverrekening ook in de rest van het hoofdstuk genoemd wordt, ter gelegenheid waarvan wij immers zouden verschijnen voor de rechterstoel van Christus, volgens 1 Korinthe 5. Ik kom steeds in Korinthe. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat hij dat al doet in het leven nu, terwijl wij hier nog zijn. Ja, daar wordt eens ieders werk beproefd door het vuur.
Nee.
Dat is 1 Korinthe 3. En het wordt in het vuur geworpen, ja.
Als iemand zich niet bekeert, zal hij door zijn leven.
Nee, dat is het niet. Nee, we hebben het over mensen die wel bekeerd zijn, om zo te zeggen. Hè? Gaat het wel degelijk om gelovigen tot wie gezegd wordt, de Heer is een wreker over dit alles. Wanneer dan? Nou, uiterlijk uiteraard bij onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, in overeenstemming met 1 Korinthe 3, 2 Korinthe 5, en daarna zou ik ook moeten noemen Romeinen 14, jazeker.
Behouden voor altijd.
Ja, precies, dat bedoel ik. Dat is de ene mogelijkheid, maar ik moet erbij zeggen dat dat niet zo'n voor de hand liggende mogelijkheid is, omdat in het algemeen bij de opname van de gemeente sprake is niet van oordelen in de zin van bestraffen, maar oordelen in de zin van belonen. Waaruit zou bijvoorbeeld de straf moeten bestaan dan, eventueel?
Schadelijden.
Ja, minder loon ontvangen. Het blijft dus nog steeds positief. Nou ja, minder positief, maar het blijft positief, ja. Ik kan dus wel, maar het is niet de enige mogelijkheid. De andere mogelijkheid wordt trouwens ook in de eerste Korinthebrief genoemd. Ik concentreer me nou maar op Korinthe. Dat is die van 1 Korinthe 11, waar gezegd wordt, ja, dat gaat zelfs over deze dingen. Laat ik het trouwens maar opzoeken. Het gaat zelfs over deze dingen. Het gaat om wat dan heet het misbruik van het avondmaal. Maar dat is het niet echt. Het is het misbruik van de positie in Christus waar het over gaat. In 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 10 ging het over dat men zich zou moeten hoeden voor hoererij. Dat men niet de afgoden zou dienen of wat dan ook. En in 1 Korinthe 11 wordt gesproken met het avondmaal als voorbeeld, met brood en beker als voorbeeld, over de situatie tussen de gelovigen onderling. Waar staat in vers 27 van 1 Korinthe 11... Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat onwaardig zou je trouwens vrij moeten laten, heb ik begrepen. Ik meen dat er staat in vers 29. Want die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En het oordeel komt zeker wanneer men niet onderscheidt het lichaam. En dat des Heren, dat staat er in dit vers helemaal niet bij. Dat is abusievelijk erbij gezet. En de gedachte dan is dat men in het eten van brood en beker uitdrukking geeft aan de gemeenschap die tafel eet is gemeenschap, hè? Aan de gemeenschap die men heeft met de Heer en met de medegelovigen. En men eet en drinkt onwaardig wanneer men die gemeenschap met de medegelovigen niet erkent, niet beleeft, niet zich niet realiseert in de praktijk. Dat is het verhaal wat er staat. Avondmaal spreekt dus over gemeenschap van de gelovigen met elkaar. Ze komen samen aan dezelfde tafel en ze eten waardiglijk, als ze ook in het dagelijks leven, wanneer er geen avondmaal gevierd wordt, inderdaad elkaar aanvaarden, tot zich nemen kan ik zelfs zeggen, zoals de Heer ook onszelf aangenomen heeft. Maar wanneer dat niet gebeurt, wanneer er dus oneenigheid is, zoals er ook was in Korinthe, dat is de aanleiding van de brief trouwens, hè, dan eet en drinkt men onwaardig. Want wat men via dat beeld van brood en beker uitbeeldt, dat is niet in overeenstemming met de praktijk van alle dag. En dus eet en drinkt men onwaardig. Waarna we bovendien moeten bedenken dat de apostel niet zegt, denk erom, als je niet als christen leeft, als een waardig lid van de gemeente, mag je niet in het avondmaal. Hij zegt het andersom. Als je aan het avondmaal gaat, dan zou je ook eens moeten bedenken dat, waar het een uitbeelding van is. En dat laatste is veel belangrijker natuurlijk. Niet het beeld is belangrijk, de betekenis ervan is belangrijk. Het is belangrijker dat we elkaar als broeders en zusters inderdaad lief hebben in Christus, dan dat we op gezette tijden ook eens een keer samen avondmaal vieren. Schuif het avondmaal daarmee niet weg. Integendeel. Maar gaat om de wezenlijke betekenis ervan. En wanneer, niet wanneer men onwaardig eet en drinkt, maar wanneer men inderdaad die gemeenschap met broeders en zusters in de praktijk niet erkent, dan eet men en drinkt men eventueel onwaardig, dan komt daar een oordeel. Ik moet erbij zeggen dat het oordeel niet komt alleen als men eet en drinkt van brood en beker, maar dat hetzelfde oordeel net zo goed komt ook als men niet eet van brood en beker. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de verhoudingen binnen de gemeente. Dat is de aanleiding van de brief. En als de wil van God is onze heiligmaking en dus heel en eenwording, dan gaat het dus ook om onze heiligmaking tot elkaar. Uiteraard. En als die er niet is, dan staat er, dan eet en drinkt men zichzelf een oordeel. En dan laat ik maar vers 30 lezen dan, want daar gaat het om. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Dat betekent inderdaad dat, de Heer een wreker is over dit alles. Niet in de laatste mogelijkheid, dat wil zeggen voor de rechterstoel van Christus, maar ook al in het leven van de gelovigen hier beneden. Het is dus een waarschuwing. Meer niet. Je mag de dingen niet omdraaien en zeggen, een zwakke, een kranke en een te vroeg overledene, die hebben dus niet beantwoord aan de wil van God. En God heeft dus een oordeel over hen gebracht. Dat is niet zo, dat staat ook nergens. Er zijn nu eenmaal dingen die je niet mag omdraaien. Ook deze niet. Het is een natuurlijke zaak. De mens is namelijk altijd zwak. Alleen de ene is wat zwakker dan de andere. En mensen zijn altijd ziek. Alleen bij de een merk je het meer dan bij de ander. Toch? En alle mensen overlijden een keer. Slapen dan dus, want daar gaat het uiteraard over. Zodat je daaruit niet de conclusie mag trekken dat niemand aan die wil van God beantwoordt. Want daar gaat het hier niet over. Maar het gaat er wel om dat de Heer als mogelijkheid heeft inderdaad om gelovigen die zich, laten we maar zeggen, misdragen, of die zijn werk in de weg staan, inderdaad te verzwakken of zelfs helemaal weg te nemen. Want u merkt waarschijnlijk de gradatie ook, hè? Zwak, dan ben je nog wel gezond, maar er zit er niet veel in, hè? En daarna echt krank, ziek, dan een keer er uitdrukkelijk wat aan en vervolgens velen slapen, dat wil zeggen zijn overleden. Zijn ontslapen. Sommige vertalingen geven dat ook. En schrik er maar niet van, want het is heel gewoon. Het komt namelijk overeen met de strekking van de gelijkenis van de wijnstok. De Heer is de wijnstok, hè? En hij zegt, gij zijt de ranken en wie geen vrucht draagt, neemt hij weg. Daarmee wordt weliswaar niet eeuwig leven weggenomen, want dat kan überhaupt niet weggenomen worden. Volstrekt onmogelijk. In overeenstemming met Romeinen 8, hè? Ik ben verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods enzovoort. Maar de mogelijkheid tot vrucht dragen en het praktisch functioneren te midden van medegelovigen, dat kan wel degelijk weggenomen worden. En dat staat hier ook. En dat gebeurt ook inderdaad, ja. Maar het staat hier niet over een ander. Het staat over ons individueel, hè. Het is een waarschuwing persoonlijk. En daar gaat het maar om. Maar inderdaad, dat is dus ook wat in 1 Thessalonicense 3 of 4 was het inmiddels gezegd wordt. Namelijk, de Heer is wreker over dit alles. 4 vers 6. Soms heb ik de neiging om daar praktische voorbeelden van te geven, want die ken ik ook wel. Maar dat kan ik in het publiek nu eenmaal niet doen. Dat, hè? Is ook niet zo netjes om dat te doen. Maar ik ken ze wel. Heel merkwaardige zaken. Ja, dan zit me vragend aan te kijken. Maar er komt er toch niet één uit. Maar in het algemeen wil ik daar dan toch wel over zeggen dat wat wij als gelovigen, medegelovigen, in verband met de geestelijke dingen aandoen, wat wij hen aandoen, daar is grote kans van dat het daarna ons overkomt. Dat is ongeveer het verhaal. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Is een variant op oog om oog, tand om tand. Maar zo is het wel degelijk. Dat gebeurt. Ja, goed. Meer wil ik er niet over zeggen. Kan ik in het publiek ook niet doen. Maar dat gebeurt wel degelijk. Nou, laat ik het maar bij laten. En gewoon verder gaan. Dat betekent dus, wat gij niet wil dat u geschiet. Wat gij niet wil dat God u aan zal doen. Doe dat ook een ander niet aan. En dan hebben we het niet over het wegnemen, nogmaals, we hebben het niet over het wegnemen van eeuwig leven. Een gelovige gaat niet alsnog verloren, maar we hebben het over de omstandigheden waarin men nou eenmaal leeft. Nou. En dan staat er, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben, dat vind ik leuk, dat zo'n uitspraak steeds herhaald wordt in deze brief. Hier is het in 1 Thessalonicense 4 vers 6. Zo'n uitspraak vonden we ook al in 1 Thessalonicense 5. Gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En in het voorgaande gedeelte is ook al verscheidene malen gezegd dat Paulus die dingen al eerder aan hen genoemd had. Dat wil zeggen, echt nieuw is het niet. En we besluiten er dan ook uit dat deze dingen reeds bekend waren bij de Thessalonicense. Hij moet hen dat dus gepredikt hebben al in de dagen die in Handelingen beschreven staan. En dan verder, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, en dat wijst meteen weer terug naar vers 3, maar tot heiligmaking. Onreinigheid, daar hoort, dat is een ander woord voor onheiligheid uiteraard, en dat staat voor alle dingen die, punt 1, niet in overeenstemming zijn met Gods wil en werk en zijn dienst. En punt 2 staat het natuurlijk dan ook voor alle dingen die zelfs in strijd zijn met de wil van God. En er zijn nog twee dingen. Je hebt gelovigen namelijk die niet bereid zijn mee te doen, mee te werken aan het werk des Heren. Die daar geen verantwoordelijkheid in willen dragen, die absoluut er niks voor over hebben. Dat komt voor. Maar je hebt er ook die in de praktijk uit eigen belang bezig zijn om zelfs het werk des Heren te bestrijden. En dat laatste, dat is uiteraard voor hen zelf het gevaarlijkste. In de zin die hier dan genoemd wordt. Nou. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, dat is dus onreinigheid, maar tot heiligmaking. Eén worden, zodan, die verwerpt geen mens, maar God. En die deze heiligmaking verwerpt, verwerpt niet de wil van de mens, of een mens dus in het algemeen, maar hij verwerpt de wil van God en daarmee God zelf. Die God namelijk, die ook zijn heilige geest, of die zelfs daartoe, hè, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Die heilige geest in ons is degene door wie wij inderdaad geheiligd worden, die de mogelijkheid geeft om geheiligd te worden. De geest is immers degene door wie wij met God verbonden zijn. En het handelen in strijd daarmee is dus inderdaad in strijd met de werking van de geest in ons. Vandaar dat het bij gelegenheid er staat, blus de geest niet uit. Waar de geest voor de gelegenheid vergeleken wordt met vuur dus. Hè? Maar blus de geest niet uit. Inderdaad. En dan vers 9. Van de broederlijke liefde nu heb gij niet van nodig dat ik u schrijf, zodat je maar weer ziet dat die heiligmaking op twee manieren genoemd wordt. De ene is de negatieve, namelijk via die hoererij. Onthoud u van hoererij. Oké, dat doen we dan niet, maar wat dan wel? En dat komt vanaf vers 9. Namelijk broederlijke liefde. Eigenaar is het hoererij. Ook op een of andere wijze te maken heeft met liefde. Eigenlijk het tegenovergestelde daarvan natuurlijk. Of liefde voor de wereld in plaats van liefde tot de Heer. Maar het punt is ook dat heiligmaking dan vervolgens beschreven kan worden als liefde. Of de uitwerking van liefde. Liefde is immers eenwording en heiligmaking. Ja, heelmaking, eenwording. Dus ook is eigenlijk precies hetzelfde. En de bedoeling is niet dat wij de wereld, de tegenwoordige wereld, zouden lief hebben. Maar de bedoeling is dat we de broeders zouden lief hebben. En in de eerste plaats uiteraard de Heer die ons immers zijn broeders noemt. Nou, van de broederlijke liefde hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve. Want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Hij zegt, ik hoef het u niet te zeggen, het gebeurt vanzelf al. Het is ook niks bijzonders om het zodat het gezegd zou moeten worden. Het is ook een vanzelfsprekende zaak. Als men werkelijk beseft wat God in Christus voor ons gedaan heeft, hoe lief hij ons gehad heeft, dat hij ons gekocht heeft uit de boze en duistere wereld, dan zullen wij als vanzelf ook diezelfde liefde ontwikkelen voor onze medebroeders en zusters, die op precies dezelfde wijze als wij verlost zijn uit de wereld, uit de zonde enzovoorts. En waar wij eventueel moeite hebben om ons oude mens los te laten, daar hebben onze medebroeders en zussen daar ook moeite mee. En in veel gevallen wellicht, hè, ja, ik zeg het maar een beetje ironisch, maar in veel gevallen wellicht hebben die er nog veel meer moeite mee. Toch? Het zou kunnen. Des te meer zouden wij hen lief moeten hebben, want des te meer hebben zij onze liefde nodig. Daar gaat het om. En dat wordt al te slecht begrepen. Meestal wordt het omgedraaid. Dan zeggen we, nou, die of die gelovigen, daar komt niet zoveel van terecht. Laten we maar flinke afstand houden. Dat is precies verkeerd om. Als er dan weinig van terecht komt, naar onze begrippen, terwijl die andere gelovige dan toch wel wil, eigenlijk, hè, maar het is zo moeilijk, dan is die gelovige juist mede van ons, op ons aangewezen, van ons afhankelijk mag ik niet zeggen, maar mede op ons aangewezen. Vandaar dat Romeinen 14 en 15 zegt dat wij degene die zwak zijn in het geloof tot ons zouden trekken. Zwak vertaald met aan zouden nemen, maar tot ons zouden trekken. Dat moeilijk is, dat zal wel zo wezen, maar dat staat totaal niet ter discussie. Het gaat er maar om dat dat inderdaad van ons verwacht mag worden. Beetje inzicht in de positie van onze medebroeders en zusters moet toch op te brengen zijn zodra wij inzicht hebben in onze eigen positie. Verloren in zonde en misdaden en enkel en alleen op grond van genade, niet uitwerken, zalig geworden. Nou, en van daaruit mag het niet moeilijk zijn om broederlijke liefde op te brengen. En dat blijkt ook, want die Thessalonicenzen hoeft het niet eens te leren. Ze waren door God geleerd om elkander lief te hebben. Vers 9 en dan vers 10. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Waarmee je maar weer ziet dat er inderdaad ook contact was tussen de diverse plaatselijke gemeenten die er inmiddels bestonden. Omdat gemeenten nou eenmaal niet beperkt worden door een plaatselijke organisatie, maar de gemeente is nou eenmaal het lichaam van Christus. Het gaat om één groot geheel. Dat men om praktische redenen niet allemaal op één plaats kan samenkomen, dat is een ander verhaal. Maar we kennen de ene algemene christelijke kerk. Hè? Ja, zo is het toch. En deze Thessalonicenzen ook. En dus zegt hij, maar wij vermanen u, eigenlijk wij bemoedigen u, het is eigenlijk een aanmoedigen, parakaleo, het woord voor vertroosten staat daar, hè? Abusievelijk vertaald met vermanen. Wij bemoedigen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Want daarin kan men altijd toenemen. En dat gij u benaastigt, en dat is ook een heel goeie, dat gij u benaastigt stil te zijn. Ik denk soms dat het punt 3 is. Hè? Punt 1 is onthouden van hoerderij. Punt 2 is broederlijke liefde opbrengen. Ten derde, dat gij u benaastigt stil te zijn, uw eigen dingen te doen. Hè? Uw eigen dingen te doen, ja. En te werken met uw eigen handen, gelijk we u bevolen hebben, opdat ge eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Ik dacht dat het ideaal van de meeste mensen toch eigenlijk is dat zij geen ding van noden hebben, omdat ze alles al hebben en niks mankeren. Hè? Wanneer men alles heeft wat men nodig heeft, is men namelijk onafhankelijk. En wanneer men onafhankelijk is, dan hoeft men anderen ook niet naar de ogen te zien of naar de mond te spreken. Met vriendelijke dank aan broeder Spaans voor de bek te zoenen. Ja. Dat is een Scheveningsuitdrukking, naar ik vrees. Met stroop te smeren. En zo zijn er nog wat uitdrukkingen die u beter nu niet kunt bedenken. Maar dat is dan niet meer nodig. De ellende is natuurlijk dat vele mensen en ook vele gelovigen in de praktijk bezig zijn om vooral maar vooruit te komen op de ladder, weet je wel, hoger te komen. Een beetje op te klimmen in de vaart der volkeren, of hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. En daar hebben ze andere mensen bij nodig die ze daartoe bedriegen en misbruiken. Maar de andere manier is gewoon stil te zijn, rustig te zijn, eigen dingen te doen, met je eigen zaken te bemoeien, want dat staat er niet alleen hier, maar staat op meer plaatsen, hoor. En te werken met eigen handen, en bovendien daarmee vergenoegd te zijn, om de Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Want dan kan men gewoon staande blijven, verder niks aan de hand. Dan is men ook niet van anderen afhankelijk, ook niet van andere gelovigen en ook niet van de wereld. Integendeel. En dan kan men het zich ook wel degelijk permitteren om eerlijk te wandelen bij degenen die buiten zijn. Dat is vers 12. Het ideaal, het Bijbelse ideaal is, maar dat is het maatschappelijke ideaal denk ik eigenlijk ook. Het ideaal is dat de mens, en in het bijzonder de gelovige, inderdaad in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Stoffelijk natuurlijk, in materieel opzicht. Maar aan de andere kant natuurlijk ook in geestelijk opzicht. Dat is het ideaal. Ik zeg niet dat kan helemaal, maar dat is het ideaal. Want naarmate hij dat kan, is hij ook niet van anderen afhankelijk, hoeft hij zich ten opzichte van anderen ook niet te verdedigen, laat staan anderen te bestrijden enzovoorts. En daar gaat het maar om. En dan kan hij het zich ook permitteren om de broeders lief te hebben. Dat is de bedoeling. En dat is het streven van de natuurlijke mensen, het streven naar onafhankelijkheid, het streven van de gelovige mens uiteraard ook. Maar ik moet natuurlijk één heel grote, levensgrote uitzondering mee maken. De enige van wie we afhankelijk zouden moeten zijn, is natuurlijk van de Heer zelf. Dat staat bovenaan, maar voor de rest, hier beneden zal ik maar zeggen, volstrekt onafhankelijk, juist omdat het voldoende is om te hangen aan onze heiland. Ja, ik gebruik een wat rare uitdrukking, maar dat komt omdat ik inmiddels met mijn gedachten was in Jesaja, waar over de Messias gesproken wordt en waar gezegd wordt dat hij zal zijn als een spijker die op een hoge plaats is in de muur geslagen, waaraan de hele inboedel eigenlijk gehangen zou worden. zodat alles wat er is in het huis, en het huis is de gemeente uiteraard, afhankelijk zou zijn alleen van de Heer. En dat is een heel degelijke nagel in de wand, staat er dan. Dat is de bedoeling. En vanuit die positie kunnen we met elkaar overweg. Nogmaals, dat is niks bijzonders. Dat geldt in de maatschappij bij degenen die buiten zijn net zo goed. Mensen die echt onafhankelijk zijn, die kunnen goed met elkaar overweg. Zijn voor elkaar geen bedreiging, enzovoorts. Nemen kennis van elkaar, gaan met elkaar om, enzovoorts. In alle vrijheid. En dat zou moeten kunnen. Zeker zou dat moeten kunnen voor een gelovige. Maar ik moet erbij zeggen, hij zou daarbij die nagel, die spijker, die Heer dus moeten kennen. Hij zou zijn eigen persoonlijke geloofszekerheid moeten hebben, om eens een plechtig woord te gebruiken. En verder zou je zich bewust moeten zijn dat hij in zijn afhankelijkheid van de Heer ook inderdaad niemand anders nodig heeft. En dan in alle vrijheid kunnen leven. Dat is de bedoeling. En ik heb het dus uiteraard niet over misbruik van vrijheid, maar over het gebruik van die vrijheid. Aan de ene kant om de Heer te dienen, aan de andere kant ook om die broederlijke liefde te bedrijven. Wat het ook wezen mag, hè? En daarna gaat de apostel verder met de uiterste consequentie van de redenering. Dat is namelijk dat onze toekomst, de toekomst waarin we onderweg zijn, of dat waaraan gebouwd wordt, ook in ons leven, dat die toekomst inderdaad niet ligt op aarde. Wij bouwen dus ook niet aan een aards koninkrijk. Onze heilige making heeft ook niet tot doel de opbouw of de uitbreiding van dat aardse koninkrijk. Maar integendeel, er gaat uitdrukkelijk om een koninkrijk in de hemel. En dat is wat dan ook in het tweede deel van dit hoofdstuk gezegd wordt, waar niet alleen maar gesproken wordt over de opname van de gemeente, maar waarin eigenlijk nog veel opvallender, komend vanuit de geschiedenis althans, gesproken wordt over dat de toekomst van de gemeente niet ligt in, op de aarde, in een aards koninkrijk, in 1000 jaar of wat dan ook, maar dat die toekomst van de gemeente ligt in de hemel zelf. Ik heb daar wel eens eerder over gesproken, ook in uw midden, dus ik ga er nou maar niet meer uitgebreid op in. Maar de clou van het verhaal ligt niet, is niet gelegen in dat er staat dat wij door de stem des aartsengels inderdaad zullen opgewekt worden, eventueel mochten we overleden zijn, en dan de Heer tegemoet zouden gaan in de lucht. Dat is niet het hoogtepunt van het verhaal, of niet het belangrijkste punt van het verhaal. Is niet sensationeel. Het sensationele is dat er staat dat degenen die ontslapen, dat degenen die levend zijn overgebleven, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dat is wat in vers 13 gezegd wordt. En wat ik er dan voor de volledigheid bij moet vertellen is natuurlijk dat als men aards koninkrijk verwacht, gewoon puur aards koninkrijk, dan lijkt het me duidelijk dat degenen die levend overblijven voorkomen degenen die ontslapen zijn. Omdat de ontslapenen niet de 1000 jaren binnengaan, want die zouden pas opgewekt worden op de jongste dag. Maar het levende overblijfsel zou gewoon, als de Heer verschijnt in zijn toekomst, de 1000 jaren binnengaan. Jammer dan voor degenen die inmiddels zijn overleden. En dus zegt de apostel, ik wil niet dat je onwetend zijt en bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want het verhaal is anders. Het verhaal is namelijk niet dat wij een aards koninkrijk binnengaan, maar een hemels koninkrijk, de hemel zelf namelijk, zullen binnengaan. En daarbij blijven de ontslapenen niet achter, want die zullen eerst opgewekt worden om dan samen met degenen die levend overgebleven zijn, de Heer tegemoet te gaan in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Het alzo slaat niet zozeer op de wijze waarop wij bij de Heer komen, want er staat er ook niet. Er staat niet alzo zullen wij tot de Heer gaan, of bij de Heer komen, of het koninkrijk binnengaan. Maar er staat alzo zullen wij met de Heer zijn of wezen. Het spreekt dus over wat er verder volgt. Namelijk, het alzo slaat niet op de aarde, maar op de hemel. Alzo. Wij gaan niet het koninkrijk binnen hier op aarde, maar in de hemel zelf, via de opname van de gemeente. Dat is de strekking van alzo, zodat de apostel uitdrukkelijk zegt dat wij georiënteerd zijn tijdens ons leven hier al op de koning van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, voor het gemak, hè? Op Christus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods. En de dingen die boven zijn zouden zoeken, met hem worden wij immers verbonden. Daarop zouden wij ons oog gericht moeten houden. En wat de toekomst betreft, Wel, als geloof verwisseld wordt voor aanschouwen, zoals dat zo fraai heet, hè, als dat gebeurt, dan zullen wij niet de Heer in zijn aardskoninkrijk aanschouwen, hoewel dat later ook gebeurt, maar we zullen de Heer aanschouwen in zijn hemelskoninkrijk, want daartoe zijn wij geroepen. Ons leven hier, maar ook onze toekomst, ligt bij hem in de hemel. En andersom ook, aangezien onze toekomst bij hem in de hemel ligt, ligt het voor de hand dat wij al in afwachting daarvan zouden leren te leven vanuit die hemelse dingen, of naar die hemelse dingen toe, dat kan allebei, in plaats van te leven vanuit de aardse begeerden of omstandigheden en vanuit de zienlijke dingen. Dat is het verhaal. En wanneer wij ons bewust zijn dat onze toekomst in de hemel ligt, zal het ook makkelijker zijn om reeds nu de aarde eventueel los te laten. In ieder geval daar onze hoop niet op te vestigen. En daar gaat het maar om. Ik heb niks lelijks gezegd over het leven hier beneden. De schrift zegt uitdrukkelijk dat we ook hier, terwijl we nog in het lichaam zijn, inderdaad van het leven zouden genieten. Dat staat er ook letterlijk. We krijgen er echter lang niet altijd de kans voor. Hè, maar niettemin mag dat wel. Dat is helemaal het probleem niet. Het punt is echter dat we daar niet onze hoop op gevestigd zouden moeten houden. En dat waar wij belangrijke beslissingen zouden moeten nemen in ons leven, dat we daarvoor ogen hebben dat onze toekomst inderdaad niet hier beneden ligt, maar inderdaad in de hemel zelf. En waar wij dat op kunnen brengen, deze argumentatie, daar is sprake van heiligmaking. Daar ligt verbinding met de levende Christus, die zelf eveneens zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was en daarom de weg ging die hij ging. Over bergen en door dalen, om met de psalmist te spreken, hè? Maar in ieder geval aan de hand van God. Dat is de strekking van die psalm ook. Hè? Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Sommigen denken dan kun je hem dus niet vinden, want hij is overal. Op bergen en in dalen en enzovoorts. Maar dat betekent de psalm niet. Hè? De psalm betekent waar ik ook ga, of ik nou op de berg zit of diep in een dal, de Heer is bij mij. En dat herkent u meteen, omdat dat een uitspraak is die zeer vele malen in diezelfde psalmen herhaald wordt. En daar gaat het om, daar waar we ons bewust zijn van de aanwezigheid van de Heer met ons en zelfs in ons, Johannes 14, daar is sprake van heiligmaking, dat is heiligmaking. En de bedoeling is dat we ons dat inderdaad steeds meer bewust zouden zijn, omdat we inderdaad slechts zouden zien op Christus. En daardoor worden wij onafhankelijk van de zienlijke dingen. Amen. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij u als Vader mogen kennen en dat u een positie inneemt in de hemel zelf. Wij danken u dat uw woord ons oproept op vele wijzen om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is en waar ons leven is, waar ons vaderland is en boven alles ook waar onze toekomst is. Wij danken u, Vader, dat wij deze dingen mogen leren verstaan. We mogen leren om onze blik te vestigen, niet op de ongestadigheid van de dingen om ons heen, maar onze blik te richten op hem die een onwankelbaar koninkrijk heeft ontvangen. Wij danken u voor het grote voorrecht dat wij vastigheid, zekerheid hebben ontvangen door uw eeuwig blijvende woord, waardoor we zijn wedergeboren tot levende hoop, waardoor wij kinderen van u zijn geworden, kinderen ook die niet onterfd kunnen worden, omdat we verzekerd zijn dat niets ons zal kunnen scheiden van uw liefde, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht te mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen, die geroepen is uit de volkeren en die is opgeschreven in de hemel, in het hemels Jeruzalem. Wij danken u daarom ook, Vader, dat we zo deze middag bij elkaar mochten komen, uw woord mochten openen en steeds opnieuw bepaald mogen worden bij de rijkdom van uw genade. We willen u daarom ook vragen, Vader, wilt u ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen, opdat we inderdaad uit deze dingen zouden leven, opdat we ons zouden bewust zijn dat u zelf woning hebt gemaakt in onze harten, dat we verbonden zijn met hemelse geestelijke dingen waar ook onze toekomst in gelegen is. Wees u daartoe ons nabij in overeenstemming met uw woord. Leidt u ons naar dat licht en die heerlijkheid die u ons voorgesteld hebt, tot opbouw van ons geloof, tot onze heiligmaking, maar boven alles, tot eer van uw naam. Amen.